Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik was in die abortuskliniek in Salt Lake City in Utah. En daar hadden ze allerlei plannen al bedacht voor als ze die rechtszaak niet zouden winnen. Bijvoorbeeld, nou ja, een panelbusje de staatsgrenzen oversturen. Daar iemand een abortus laten ondergaan en weer terughalen. Maar zij weten niet op dit moment of dat mogelijk strafbaar is. En of ze daar mogelijk jaren voor de gevangenis in kunnen gaan. Omdat de regels onduidelijk zijn.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van terreinen. Vandaag hebben we te gast, we hebben hem al eerder gesproken, Thomas Rup, correspondent in de Verenigde Staten. Welkom Thomas.
Dankjewel.
Goedemorgen, het is heel vroeg bij jou volgens mij hè?
Ja, het is 8:00 ochtends hier.
Oké, en waar zit je precies?
Ik zit in Utah. Ik ben hierheen gevlogen omdat dit een van de staten zou zijn waar abortus verboden was. En ik dacht, ja, tijd voor een verhaal hoe het leven is in een staat waar dat niet mag. Maar er veranderde een en ander.
En waarom Utah?
Ja, Utah is een staat die, zoals meerdere staten, een zogeheten trigger law in werking hadden. Dat betekende eigenlijk dat vanaf het moment dat het Hoge Rechtshof besloot dat abortus niet meer een recht is voor Amerikanen, vanaf dat moment was het in die staten verboden. Dus op de vrijdag dat het Hoge Rechtshof dat besloot, was Utah een staat waar abortus niet meer mocht.
Dus een soort volautomatisch mechanisme?
Ja, eigenlijk wel.
Maar je zei al verboden zou worden. Is het nu verboden daar?
Nou, ik kwam aan in Utah en ik was nog geen uur hier toen het nieuws binnenkwam dat er een rechtszaak gevoerd werd door een lokale abortuskliniek tegen de staat Utah. En ik zat net in mijn huurauto, dus ik heb meteen het gas ingedrukt en ben naar de rechtbank gereden. En op het moment dat ik daar aankwam, bleek dat tegen ieders verwachtingen in deze kliniek de zaak won van de staat. En dat betekende dat vanaf dat moment de rechter zei dat het verbod eigenlijk ongeldig verklaard is voor even, en niemand weet precies hoe lang. Een totaal onverwachte uitkomst, dat was maandagmiddag toen. En vanaf dat moment konden de 3 abortusklinieken in Utah open en weer abortussen gaan voltooien. En ja, dat leverde een soort totaal chaotische situatie op. Dus ik ben toen weer in mijn auto gestapt en direct naar de eerste abortuskliniek gereden die ik kon vinden.
Maar nog even, op basis van welke argumenten eisten die abortusklinieken dat ze weer open mochten? Want ze gingen vrijdag dus dicht, eigenlijk direct nadat de Hoge Rechtshof had gevonnist. En waarom vonden ze dat ze toch recht hadden om open te blijven?
Nou, Utah heeft een hele lange geschiedenis van allerlei wetgeving die dan weer verstrengd is, dan weer er niet doorheen kwam, weggestemd is. En wat deze Planned Parenthood heeft gedaan, is eigenlijk de afgelopen jaren een enorm dossier opbouwen voor het moment dat het zover zou zijn dat abortus werd verboden. Dat is gebeurd van het moment dat Trump president werd en aankondigde dat hij hoge rechters zou vervangen met als einddoel ook het afpakken van het recht op abortus. Zijn zij begonnen met een dossier bouwen. En zij hebben dat zaterdag, 24 uur nadat de beslissing van de Supreme Court viel, hebben ze dat voor de rechter gebracht. En de rechter heeft daarna gekeken en gezegd, eigenlijk op basis van wat ik hier zie, kan ik niet dit verbod toestaan. Het is te ingewikkeld en er worden hier te goede argumenten gemaakt. En dat is een enorm pakket van hele lokale regelgeving in deze staat, maar ook grotere morele argumenten. En de rechter heeft nu eigenlijk een soort grote pauzeknop ingedrukt en gezegd, ik heb 2 weken nodig om hier naar te kijken. Tot die tijd is het verbod niet geldig, dus kunnen de klinieken hun werk nog doen. En over 2 weken is een nieuw evaluatiemoment waarin, ja, moet worden gekeken wat de toekomst wordt van abortus in de staat Utah.
Ja, en je ging dus vol gas naar een van de abortusklinieken. Wat trof je daar aan?
Nou, die waren net weer open. En daar trof ik het personeel aan wat, nou ja, eigenlijk nog een beetje aan het tollen was van deze beslissing. Ze hoopten er wel op, maar ze gingen er toch van uit dat die kans heel klein zou zijn. En die waren net al hun patiënten die ze een paar dagen eerder hadden moeten afbellen, waren ze weer aan het bellen om te zeggen, kom hierheen. En uiteindelijk heb ik daar ook gesproken met een stel dat op vrijdag, de dag dat de uitspraak van de Supreme Court viel, een afspraak voor abortus zou hebben, toen te horen kreeg, ja, dat kan hier niet langer. Een tienerstel was dat. En ja, in totale paniek op zoek is gegaan naar alternatieven. Zij was een uitwisselingsstudent, helemaal niet uit Amerika. Hij is 19, zij 20. Ze hebben geen geld, geen auto. En ze waren aan het kijken, moeten we naar een andere staat? Maar ze hadden helemaal niet eens de financiële middelen om zo'n vlucht te boeken. Daarnaast wisten hun ouders het niet. Hoe zouden ze dat in het geheim gaan doen? En zij waren eigenlijk een van de eerste die hals over kop terug naar de kliniek konden om toch een abortus te krijgen. En ik stond met die jongen van dat stel buiten te wachten, terwijl zijn vriendin binnen de afspraak had.
Ongelooflijk. Maar zo zijn er meer die gewoon vrijdag op het allerlaatste moment werden afgebeld en nu alsnog een abortus kunnen laten uitvoeren.
Ja, zeker. En het is onduidelijk voor hoe lang dat kan. Dus omdat over 2 weken er een nieuwe uitspraak van de rechter komt. En het zou kunnen zijn dat dit een zaak wordt die heel lang voortsleept. Daar hoopt deze kliniek op. En dat kan dan in theorie jaren zijn. Dus dan kan het zomaar kunnen dat, ondanks dat het Hoge Rechtshof zo'n beslissing maakt, vanwege de zaak van één kliniek, zo'n staat als Utah dus toch niet lukt om dat verbod ook daadwerkelijk op te leggen. Maar het zou ook heel anders kunnen aflopen dat de rechter met meer tijd die documenten heeft bekeken en zegt, ja, deze beslissing is gewoon aan Utah. En dit is heel erg illustratief eigenlijk voor een soort totaal juridisch vagevuur waarin iedereen verkeert. Omdat eigenlijk niemand precies nu weet wat de regels zijn. En Louisiana heeft ook net zo'n zaak gediend waarin een rechter iets soortgelijks heeft gezegd. En zo zijn er veel meer staten waar eigenlijk niemand op dit moment precies weet wat nou de regels zijn.
Dus die trigger law die bleek te simpel. De rechters zeggen nu, ja maar wacht even, dit zit toch ingewikkelder in elkaar. We moeten hier nog heel goed naar kijken.
Ja, zeker. En ook dus die uitspraak van het Hoge Rechtshof dat de beslissing aan de staten is. Ja, zo simpel ligt het dus ook niet helemaal. Dat een staat meteen kan zeggen, nou, dan zijn dit vanaf nu onze regels.
Ja, dan moet je toch een zorgvuldige procedure doorlopen.
Precies.
En de vrouw die jij sprak, die had dus eigenlijk geen alternatief. Wat voor verhalen hoor je zoal in Amerika? Want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die hebben op het laatste moment te horen gekregen van, ja, sorry, geen abortus voor jou. Is het dan zo dat de meesten toch naar een andere staat vliegen? Zijn er veel verhalen over ook in de Amerikaanse media?
Nou, wat je tot nu toe vooral ziet, is dat het aantal abortuspillen dat besteld wordt enorm is toegenomen. Nu is het zo dat in de VS al iets meer dan de helft van de vrouwen die een abortus ondergaat dat met medicatie doet. Dan moet je nog steeds voor naar een kliniek. Je moet soms nog steeds in bepaalde staten behoorlijk ingewikkelde procedures doorlopen. Maar je kan het dan met medicatie doen. En wat je hoort bijvoorbeeld uit staten zoals Texas, waar al langer hele strenge wetgeving in werking is, is dat het aantal mensen dat die pillen bestelt toeneemt. Want het is natuurlijk makkelijker als jij in een staat woont waarin abortus verboden is. Het is voor de staten vooralsnog heel moeilijk om te controleren dat er niet ook pillen per post verzonden worden. Je kan helemaal sinds corona natuurlijk behoorlijk wat regelen met een online consult. Dus dat is de eerste toename. Maar je ziet ook dat in staten in de buurt waar abortus is toegestaan, die in de buurt zitten van andere staten waar dat niet zo is, dat daar het aantal aanvragen soms verdubbeld of verdrievoudigd en de wachtlijsten beginnen vol te lopen. Dus ja, je ziet zeker ook een soort vorm van abortusmigratie.
Ja, voorlopig kan dat nog gewoon, hè? Want er waren ook al staten die dat wilden proberen te voorkomen, dat hun inwoners naar een andere staat zouden trekken, maar voorlopig
ja.
Kunnen ze dat niet tegenhouden.
Maar Pieter, kijk, eigenlijk is hier ook weer het geval van we en ze weten het gewoon eigenlijk niet zo heel erg goed wat hier nou de regels over zijn. Degene die dat oordeel van het Hoge Rechtshof heeft geveld is daar niet duidelijk over geweest. Een andere hoge rechter heeft gezegd, nee, dat moet kunnen. Biden heeft gezegd, dat moet gegarandeerd zijn. Maar ik was in die abortuskliniek in Salt Lake City in Utah. En daar hadden ze allerlei plannen al bedacht voor als ze die rechtszaak niet zouden winnen. Bijvoorbeeld, nou ja, een pendelbusje de staatsgrenzen oversturen. Daar iemand een abortus laten ondergaan en weer terughalen. Maar zij weten niet op dit moment of dat mogelijk strafbaar is. En of ze daar mogelijk jaren voor de gevangenis in kunnen gaan. Omdat de regels onduidelijk zijn. En omdat de VS een heel typisch land is. Dit hele rechtssysteem is gebouwd op juridische uitspraken. Zoals Roe versus Wade dat ook was. Dus tot de eerste zaken hierover gevoerd zijn. Of het strafbaar is om bijvoorbeeld iemand de staat over te loodsen. Weten mensen gewoon niet of ze daarmee juridische risico's lopen of niet.
Oké, dus alles gaat eigenlijk met precedenten. Ze hebben precedenten nodig.
Precies. Dat is voor mensen dat beroep natuurlijk heel gevaarlijk. Want zij willen hun werk blijven uitvoeren. Maar zelfs nu in deze situatie weten ze niet hoeveel risico's ze daarmee lopen.
Ja, dus er moet eerst jurisprudentie worden opgebouwd en dan pas weet je wat mag en wat niet mag.
Precies.
Maar Utah is denk ik ook een staat waar veel mensen blij zijn met het oordeel van het Hoge Rechtshof.
Ja.
Als zo'n kliniek vervolgens weer open gaat, leidt dat niet tot enorme demonstraties van mensen die hadden gehoopt dat de abortus definitief achter zich hadden gelaten?
Ja, nee, dat klopt absoluut. Wat ze daar zeiden, Utah is een hele typische staat en een behoorlijk timide en best beleefde staat waar het mormoonse geloof heel groot is, dat ook een eigen karakter met zich meebrengt. Dus ze hadden daar, ondanks dat abortus altijd een ingewikkeld thema was, nooit eerder demonstraties bijvoorbeeld voor de klinieken gehad. En gisteren was ik daar en ineens stond het daar vol met demonstranten die van die GoPro-camera's op hun borst hadden geplakt en iedereen filmde die naar binnen en naar buiten ging. Ze hadden een busje tegenover de kliniek gezet waar je informatie kon krijgen. De informatie tussen de aanhalingstekens, waar ze vooral hun best zouden doen om vrouwen die naar binnen gingen op andere gedachten te brengen. En die kwamen voor het grote deel niet eens uit Utah, maar die zijn uit Arizona komen rijden of uit andere staten daaromheen. Omdat ze hoorden, ja, in Utah lukt dat verbod niet. Dus wij zijn nodig om vrouwen alsnog ervan te weerhouden om daar naar binnen te gaan. Dus het is absoluut losgebarsten.
Afgelopen weekend was je nog in New York en toen heb je ook kunnen zien hoe het besluit daar is gevallen. Wat viel je op?
Nou, het besluit viel op vrijdag. Nou, die vrijdagmiddag was New York het toneel van een gigantische demonstratie die echt natuurlijk tegen dit besluit gericht was. Die draaide om abortus. Dat zag je in heel veel steden in de VS. Maar eigenlijk de volgende dag vond ik nog interessanter zelf. Het was op dat moment Pride Weekend in New York, dus de viering van de LHBTG-gemeenschap. En dat is de historische Pride. Hier is Pride ooit begonnen. Die hele stad staat in het teken van parades en feesten en exposities. En daar merkte je dat deze hele Pride eigenlijk totaal overschaduwd wordt door abortus. Ik liep mee met de Dyke March, een optocht voor lesbische en transgender vrouwen. En die hadden bijna zonder uitzondering bordjes in hun hand die over abortus gingen, die over de Supreme Court gingen. En daar merkte ik eigenlijk dat voor hen en voor heel veel andere Amerikanen die beslissing over abortus niet eens zozeer of niet eens alleen gaat over het thema abortus. Maar vooral ook wat het feit dat die beslissing zo valt kan betekenen voor veel meer vrijheden in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld anticonceptie, maar ook het homohuwelijk. Maar bijvoorbeeld ook een uitspraak die verbonden is met Roe versus Wade. Het recht dus voor mensen van hetzelfde geslacht om seks met elkaar te hebben. Zo fundamenteel kan dit gaan veranderen in de VS. En dat voelde je als een soort wolk boven die Pride in New York hangen. Mensen zijn echt bang dat het leven zoals ze dat nu leiden en wat voor hen vrijheden zijn, dat over een paar jaar niet meer zijn.
Maar zijn er al concrete aanwijzingen voordat er staten zijn die ook dit soort vrijheden willen terugdraaien?
Staten, absoluut. Maar het gaat veel verder dan dat. Er zijn aanwijzingen dat het Supreme Court dat gaat willen doen.
Op dezelfde manier dat ze dus zeggen van elke staat mag dit zelf bepalen?
Ja, het zou gaan om het afnemen van rechten.
Ja, en dan zou in theorie een hele conservatieve staat kunnen besluiten dat seks tussen mannen niet mag.
Ik denk dat het een garantie is dat als staten het recht zouden hebben om dat te doen, absoluut in een aantal staten gebeurt. En er zijn al staten ook die daar nou niet omheen gedraaid hebben, die absoluut duidelijk maken dat hun wens is. Ik noem een staat bijvoorbeeld als Texas. En het punt is dat die andere rechten waar we het net over hadden, die zijn eigenlijk op dezelfde leest geschroeid als Roe v. Wade. Dus de argumentatie die de Supreme Court gebruikt om het recht op abortus in te trekken, ja, die hoeft bijna niet eens aangepast te worden om die andere rechten ook terug te trekken. Het is eigenlijk gewoon, hangt het af van of iemand zo'n zaak aanspant en of de Supreme Court daarin meegaat.
Ja. Had je deze week ook een intrigerend verhaal dat je op andere terreinen zie je een soort omgekeerde beweging. Hè? Bijvoorbeeld op de wapenwetgeving. Daar zegt eigenlijk de Supreme Court, het Hoge Rechtshof zegt van ja, dat recht mag niet worden ingeperkt door staten. Dus New York, wat strenge wapenwetten heeft, die zou daardoor misschien gedwongen zijn om daar veel liberaler mee om te gaan. Dat laat toch zien dat het allemaal heel erg ideologisch gedreven is op dit moment. Dat het geen juridische afwegingen meer zijn, maar gewoon puur de wens om Amerika in een heel conservatief land om te toveren.
Ja, ik denk dat er absoluut in besloten zit. Het lijkt een soort gerechtelijk opportunisme, omdat die argumentatie door het Hoge Rechtshof gemakkelijk omgedraaid wordt. Bij wapens zeggen ze, nee, ja, dit is een fundamenteel recht. daar mag je als staat niet over beslissen. Dat moet op een hoger niveau. En bij abortus zeggen ze het precies omgekeerd. En dat is absoluut ook de kritiek die de Supreme Court wel krijgt. Alleen ja, het probleem hier is dat die kritiek uit precies dezelfde hoeken komt als de kritiek op de, nou ja, zeg maar de inhoud van die uitspraken. Dus ook die ja, soort systeemkritiek op hoe de Supreme Court opereert, wordt eigenlijk vertroebeld of weggezet als politiek. En ja, de Republikeinse staten voor het grote deel die het eens zijn met deze, met de uitkomst van de beslissingen, ja, die hoor je natuurlijk niet piepen over dat dit Supreme Court wel heel erg ideologisch machtig is geworden.
Hey, de man aan wie we dit allemaal te danken hebben toch, Donald Trump, die, nou ja, die was dit week, deze week ook weer hoofdpersoon van de hearings over de bestorming van het Capitool. Nou, er lijken toch duidelijke aanwijzingen zijn dat hij niet alleen die bestorming actief heeft aangemoedigd, maar zelfs mee wilde doen. Hoe is dat nieuws gevallen? Kun je dat overzien?
Deze hoorzitting van deze week is wel echt een hele grote geworden. Deze commissie die dit onderzoekt probeert natuurlijk veel aandacht te krijgen voor wat er gebeurde op 6 januari. En ook wat zij al lang hebben gezegd, de verantwoordelijkheid van Trump daarin. Maar ik denk dat dit de eerste zitting was dat het heel moeilijk is om eromheen te gaan, aan voorbij te gaan. Dat Trump daadwerkelijk wist wat er stond te gebeuren. Ook omdat het hier gaat om iemand die daar zelf in veel gevallen direct bij betrokken was. Of misschien met één persoon ertussen. Die Trump dingen heeft horen zeggen, als toen hij gewaarschuwd werd dat er gewapende mensen op het Capitool zijn. Dat hij zei, nou haal die metaaldetectors weg, want ze kunnen vanuit hier naar het Capitool stormen. Dat hij in de auto bij zijn beveiliging had gezegd, breng me naar het Capitool. Oftewel, de president die zich naar een bestormende massa wil laten brengen. Dus ja, het blijkt dat het toch wel heel moeilijk gaat zijn voor Trump om zich te verweren tegen de beschuldiging dat hij wist wat hier aan het gebeuren was. En dus daadwerkelijk ook het risico heeft genomen dat het uit zou lopen op geweld. Of misschien dat zelfs heeft gewild.
Maar tot nu toe is dit toch ook een sterk gepolariseerd debat, waarbij nou ja, eigenlijk de helft van Amerika nog steeds Trump bijna onvoorwaardelijk steunt. Kantelt dat ook? Heb je voor jouw gevoel, zijn er al Republikeinen die zeggen van, oeh, dit vind ik dusdanig ernstig dat ik hem niet meer ga steunen? Of dat ik afstand van hem neem? Of blijft dat toch?
Zover gaat het nog niet, maar het is wel na deze zitting van deze week dat je toch een paar verrassende bewegingen ziet. Bijvoorbeeld Trump die op een groot congres voor Republikeinse donoren in Californië niet is uitgenodigd. Ja, dat zijn dingen die we hiervoor toch niet eerder hebben gezien. En het blijft ook wel een stukje stiller aan de Republikeinse kant. Alleen, ja, dat wil absoluut niet zeggen dat er nu een soort paradigmaverandering hier is. En dat de Republikeinse partij bereid is ook maar een beetje afstand te nemen van Trump. Maar je merkt wel dat het wat ongemakkelijker geworden is. Ook omdat het hele probleem hieromheen altijd was, ja, waar hebben we het nou precies over? Weet je, alleen de woorden die gebruikt worden voor zoiets, daar komen ze al niet uit. Weet je, is het een bestorming? Is het een rel? Is het een coup? En hier, omdat er één getuige was die dit zo glashelder kon vertellen, van zo dichtbij, ja, is het toch wel dat er wat meer duidelijkheid is over hoe Trump die dag beleefd heeft. En dat is ja, voor hem heel beschadigend.
Hey, wordt er al nagedacht over een andere kandidaat voor de verkiezingen van 2024?
Van de Republikeinse kant, bedoel je?
Ja.
Ja, zeker. Daar hoor je zeker wel verhalen over. Het is absoluut nog niet zo ver. Maar je hoort bijvoorbeeld Ron DeSantis, dat is de gouverneur van Florida, die enorme furoren maakt als een soort oerconservatieve tegenhanger van Trump. Mike Pence gaat geruchten over zijn oude vicepresident, dat hij misschien een gooi zou willen doen, die natuurlijk gebroken heeft na 6 januari met Trump. Alleen, ja, het zijn geruchten vooralsnog. Er zijn weinig aanwijzingen dat de partij ook echt op dit moment bereid is om een andere kandidaat te steunen dan de voormalig president.
Blijf je zelf nog lang in Utah of vlieg je vandaag alweer terug?
Nee, ik blijf vandaag hier zeker nog even hangen. Ook omdat ik dat stel straks nog even ga spreken om te kijken hoe het allemaal geland is. Dus vandaag ben ik er nog en morgen maar eens even kijken waar het volgende verhaal is.
Oké, maar ga je nog een verhaal maken in Utah of ga je weer terug?
In Utah wil ik nog wat meer verhalen maken. Er is hier op hele andere niveaus ook nog aan de hand. Namelijk een historische droogte door klimaatverandering ingegrepen. Dus ook tijd om daar misschien nog even te kijken.
Oké, nou daar zijn we ook heel erg benieuwd naar.
Allemaal vrolijke verhalen.
Dankjewel Thomas en veel succes daar.
Ja, dankjewel.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan is er een reguliere aflevering. Presentatie door Gijs Groenteman. En dan gaan we het hebben over de boeren natuurlijk. Maar ook over de enquête naar het Groninger Gas. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer spannende onderwerpen. Graag tot dan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.